Vanmorgen gaan we naar Johannes hoofdstuk 11. Ons onderwerp is, het Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven. En hij doet dat naar aanleiding van de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. En daarom gaan we naar Johannes 11. Bereid u maar vast voor. Ze hebben me net verteld dat het gisteravond toch wel wat erg eenvoudig was eigenlijk. Echt zo? Nee, dat vertel ik niet. Dat was het ook. Maar het evangelie is niet zo moeilijk. Nee, en vanmorgen wordt het ook eenvoudig, maar je moet er wel met de aandacht bij blijven, anders lukt het niet. Dus ik zeg dat alvast. Johannes 11 hebben we inmiddels voor ons en ik lees vanaf vers 1. Het is een wat lange geschiedenis, maar ik wil toch het meeste met u lezen. Daar staat in Johannes 11, er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Betanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem zeggende, Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan genaamd Didymus zeide tot zijn mededischipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Betanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En vele uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
Amen.
Zij zeide tot hem, ja heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zonen Gods, die in de wereld komen zal. En dan lees ik verder in vers 38. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hem, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de fariseeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover. Wel, het is een wat uitgebreide geschiedenis waar we hiermee te maken krijgen. Natuurlijk, op zich is het eenvoudig de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Maar het is nog opmerkelijk met hoeveel details deze geschiedenis ons verteld wordt. Dat wil zeggen dat zoveel dingen ons verteld worden die voor het verhaal eigenlijk nauwelijks van enig belang zijn. En ik noem maar wat op, zo, wat me nou gewoon zo te binnen schiet. De verhouding die er is tussen Lazarus, Maria en Martha. En dat eerst Martha naar de Heer Jezus gaat en dan Maria enzovoort. Het is een ingewikkelde zaak en de een zegt dit en de ander zegt dat enzovoort. Verder is het duidelijk dat er gesproken wordt over het gevaar wat de Heer Jezus zelf liep. En dat het eigenlijk zo was dat zijn discipelen meenden dat als hij naar Lazarus zou gaan, dat hij dan waarschijnlijk gedood zou worden. En dat het dus met levensgevaar was dat hij ging. En de discipelen zeiden dan ook, laat ons dan maar met hem gaan, opdat we met hem zullen sterven. Dat wil zeggen dat we hier eigenlijk ook een geschiedenis hebben van dat de Heer Jezus zelf zijn leven als het ware opgeeft. Dat is allemaal aan de orde, speelt allemaal een rol in deze geschiedenis. Er zijn veel meer dingen die een rol spelen in deze geschiedenis. In de eerste plaats al dat zo uitdrukkelijk gezegd wordt met wie wij te maken hebben. Namelijk met Lazarus van Bethanië, de broer van Maria en Martha. En wordt meteen bijgezegd dat Maria degene is die de voeten van de Heer Jezus ooit gezalfd had enzovoorts. En het is niet mijn bedoeling om al die details uit te leggen, maar het is wel mijn bedoeling om u te wijzen op die details. Ze zijn er. Het is een gecompliceerde geschiedenis. Er komt nog iets anders bij dat mij bijzonder opvalt in de geschiedenis. Dat is namelijk dat de Heer Jezus na 2 dagen op weg gaat naar Lazarus. Dat is in vers 6. En wij die een beetje bijbelvast geworden zijn, mag ik wel zeggen, wij verwachten die dingen. Hè? Want als ik u zou vragen wanneer, op welke dag vond de opstanding, de opwekking van Lazarus plaats, dan zou je eigenlijk zo met een natte vinger zo even vlug moeten zeggen op de 3e dag. Of na 2 dagen. Om de eenvoudige reden dat opstanding nu eenmaal altijd plaatsvindt op een 3e dag. In het algemeen, generaliserend gesproken. De 3e dag is de dag van de opstanding. Niet alleen van de Heer Jezus zelf. Het is ook de dag van de opstanding van Israël zelf. Al ligt die 3e dag dan nog in de toekomst. Want ook Israël zal op een 3e dag wederlevend gemaakt worden. Na 3 dagen, of op de 3e dag, werd Jona weer uitgespuwd door de vis. Na 3 dagen, of op de 3e dag, of na 2 dagen. Maar het is altijd op de 3e dag trok Israël door de Jordaan. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Want het is het begin van een lange reeks van schriftplaatsen, van geschiedenissen waar dat allemaal voorkomt. En toch vinden we hier in deze geschiedenis dat er staat dat Lazarus werd opgewekt niet na 2 dagen en op de 3e dag, maar na 3 dagen, dat wil zeggen op de 4e dag. Dat staat er ook. In vers 17, zowel als in vers 39, wordt gezegd dat hij al 4 dagen in het graf lag. Dat betekent, volgens de Bijbelse wijze van rekenen, dat hij op de 4e dag werd opgewekt en niet op de 3e. Zodat we, als we gewend zijn de schrift te bestuderen, toch met een wat merkwaardige situatie zitten, dat we hier een afwijking hebben van de regel. Er is iets bijzonders met die geschiedenis. Wel, de bijzonderheid wordt eigenlijk ingeluid doordat er gesproken wordt over Lazarus. En dat is een beetje een verwarrende zaak, omdat we nou eenmaal meer mensen kennen in de Bijbel die dezezelfde naam dragen. In het Nieuwe Testament, maar meer nog eigenlijk in het Oude Testament. En dat speelt een belangrijke rol, dus de sleutel van die geschiedenis. U herinnert zich misschien dat we in Lucas 16 te maken hebben met een merkwaardige geschiedenis, of sommigen zeggen de gelijkenis van de rijke man, wiens naam wij niet weten. Dat is erg lastig voor ons. We hebben het dan maar over de rijke man. Alsof we niet meer rijken zijn in de Bijbel. Hè? Maar de rijke man en de arme. Ja, de arme man. Maar er staat natuurlijk dat hij Lazarus heette. En je zou zeggen, volgens het verhaal speelt het geen rol. En toch is het van belang. En er is ook een opmerkelijk verband tussen Lucas 16 en Johannes 11. In beide gevallen gaat het om iemand die Lazarus heet. Alleen in Lucas 16 hebben we te maken met een Lazarus die dood is. En die volgens dat hoofdstuk dood blijft. Dat wil zeggen, hij keert niet terug tot de aarde, al wordt er wel over gesproken. Maar hier in Johannes 11 hebben we te maken met het verschijnsel dat Lazarus dood is, maar wel degelijk wordt opgewekt. En ik zeg altijd maar zo, het is dezelfde Lazarus. En ik bedoel dat niet historisch gezien, maar ik bedoel dat wel wat betreft de betekenis van die schriftplaats. Het is niet voor niks dat die naam vermeld staat. Want in ieder geval is het zo dat we naar aanleiding van Lucas 16, de rijke man en de arme Lazarus, ons moeten afvragen, waarom staat die naam vermeld? Waarom moeten wij weten dat die man in het dodenrijk, in de schoot Abrahams, dat hij Lazarus heet? Wel, eenvoudig hierom. Het is een verwijzing, niet alleen naar Johannes 11, maar het is bovendien een verwijzing terug naar het Oude Testament, waar we nog veel meer mensen kennen die Lazarus heten. Nu is het zo dat Lazarus de Griekse naam is, een vergriekste naam. In het Oude Testament vinden we diezelfde naam terug in het Hebreeuws, in verschillende, met verschillende uitspraak. Maar de eerste keer heet hij, dacht ik, Eliezer. En Eliezer is de Hebreeuwse vorm van het later vergriekste Lazarus. Het is precies dezelfde naam, het heeft ook precies dezelfde betekenis. Het betekent God is mijn hulp. Of God helpt. Het bijzondere is nu dat we hebben niet alleen Eliezer in het Oude Testament als de knecht van Abraham. En die zelfs bij gelegenheid de zoon van Abraham genoemd wordt. Maar we vinden in het Oude Testament ook een zoon van Mozes, die Eliezer heet. We vinden de zoon van Aaron, die ook zo heet. Alleen spreken we het anders uit, een beetje anders, Eleazar. Maar het is weer een zoon, het is weer een tweede. We vinden hem ook als de priester, de hoge priester in de dagen van David. We komen hem tegen als een vorst uit de stam van Ruben, die oorspronkelijk de eerstgeborene was uit Israël. We vinden hem als een profeet in de dagen van koning Jozefat. En we vinden een Eleazar genoemd in het geslachtsrekening in Lucas 3 van de Heer Jezus. En misschien heb ik er een paar overgeslagen, maar ik hoef ze allemaal niet te bespreken. Het gaat erom dat we een veelheid ervan hebben. Er zijn er velen die zo heten. Waarom? En dan zeg ik wat ik gisteravond gezegd heb. Eenvoudig omdat al die Eliezers of Eliazas of al die Lazarussen, hoe gek het ook klinkt, hè, dat ze allemaal een beeld zijn van de Heer Jezus zelf. Eliazar, Lazarus, God is mijn hulp. Maar het belangrijkste wat we van deze Eliezer of Eliazar of Lazarus moeten onthouden is dat hij de zoon is. Onder alle omstandigheden. En ik ga toch terug naar Genesis 15. Ik heb het, meen ik, 2 jaar geleden hier ook staan lezen. In een wat ander verband. Maar in Genesis 15 noemt Abraham deze Eliezer, zijn meesterknecht. Hij noemt hem zijn zoon. U vindt daar dat de Heer en Abraham verschijnt en... Het was de Heer die aan Abraham zijn belofte gedaan had, omtrent Abraham en zijn zaad na hem. Maar Abraham had nog steeds geen zoon. Dat wil zeggen geen kind. Nog niemand die uit zijn lijf, uit zijn lenden was voortgekomen, om met de Bijbel te spreken. En daar staat er in Genesis 15 vers 2. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. En voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En het is duidelijk dat hij daarbij doelt op Eliezer, die bij afwezigheid van natuurlijke erfgenamen van Abraham de wettige erfgenaam van Abraham zou worden. En hij noemt dus zijn knecht de zoon van mijn huis. En hij zegt, deze Eliezer, die zal mijn erfgenaam zijn. Hij is mijn zoon. En dan zegt de Heer, vers 4, ziet het woord des Heeren, het woord van Jehovah of Yahweh, kwam tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Waarbij een verband gelegd wordt tussen Eliezer en uiteindelijk, nou wij weten, Isaac. Het is dan ook later zo dat van de knecht van Abraham gezegd wordt, dat hij van Abraham de opdracht krijgt om een vrouw te zoeken voor Isaac. Ik ben niet 100% zeker of het echt Eliezer was, maar voor het beeld, voor de profetische betekenis, was dat in elk geval wel zo. De knecht, de huismeester van Abraham gaat op zoek naar een vrouw voor Isaac. Want uiteindelijk is het zo dat Eliezer en Isaac min of meer dezelfde positie innemen. Althans voor de typologie. En dat is voor ons van het grootste belang. Want laten we elkaar goed begrijpen, de Bijbelse geschiedenis mag dan interessant zijn. Voor ons is van het grootste belang wat er de bedoeling van is, wat er de betekenis van is en welke waarheden, welke geestelijke, goddelijke waarheden wij uit die beelden leren. En wat we dus moeten leren is dat Eliezer gelijkgesteld is met Isaac. Maar Isaac is een beeld van de Heer Jezus die geofferd werd, die stierf en die opstond. Zoals Isaac geofferd werd en uit de dood opstond. Nou ja, zo staat het in de Hebreeënbrief. Hè? Abraham kreeg Isaac bij gelijkenis uit de dood weder. Hij is eruit opgestaan, staat daar in de Hebreeënbrief. En dat is wat wij onthouden moeten. Dus Eliezer is een beeld van degene die stierf, maar die ook vervolgens opstaat. En Eliezer is dan ook degene die voor de vrouw van Isaac moest zorgen. Het punt is nu dat we deze naam Eliezer dan later tegenkomen in de vorm van Eleazar, de priester. Eleazar, de zoon van Aaron. Eleazar is daarom de tweede priester. De eerste keer als Eleazar genoemd wordt, wordt hij genoemd inderdaad als de zoon van Aaron. Maar een bijzondere gelegenheid waarbij Eleazar genoemd wordt, is in nummer 19... En ik blader daar ook naartoe, want vanmorgen gaan we eens wat schriftplaatsen aanhalen. Hè? Nummer 19. Waar we de instelling vinden van het, wat wij noemen het offer van de rode vaas. De rode koe dus feitelijk. De nieuwe vertaling zal dat dus ook wel zeggen, hè? De rode koe. De koe die ik van de week al genoemd heb dus. En dan staat er in nummer 19... Vers 2, dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaas, in welke geen gebrek is en op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar de priester. En als iemand dan vraagt, wie is dan Eleazar, dan zeggen we, dat is de priester, maar meer speciaal, het is de zoon van de hoge priester. En hij... En dat is het opmerkelijke, hij zou hoge priester worden. Het opmerkelijke is dat hier dat offer niet gebracht wordt bij de hoge priester, maar bij zijn zoon. Bij de tweede priester, de tweede grote of de tweede hoge priester die Israël ooit hebben zou. Maar deze Eliezer was hier nog de priester, hij was nog geen hoge priester, hij moest het nog worden. En omdat hij zo uitdrukkelijk de tweede is, is hij een beeld van niet alleen de tweede hoge priester die Israël zou krijgen, maar hij is een beeld van de hoge priester onder het tweede verbond wat met Israël gesloten zou worden. Hij is een beeld van de hoge priester onder het nieuwe verbond. Zoals Abraham de eerste hoge priester was onder Israël en daarom de grondlegger van het priesterschap onder het oude verbond, zo is Eleazar, zijn opvolger, een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond en dat is niemand anders dan de zoon van Abraham. En ik bedoel niet Eliezer, ik bedoel niet Isaac, maar ik bedoel de Heer Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Dat is Matthäus 1 vers 1. Jezus Christus, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Waar het mij nou om gaat, is dat die lijn van Eliezer en Isaac, dat die via Eleazar en al die andere Eliezers of Eleazars doorgetrokken wordt tot op de Heer Jezus Christus zelf. Het is dan ook niet voor niks dat de Hebreeënbrief, die spreekt over ditzelfde offer van de rode vaas, ook spreekt over de instelling van een nieuw verbond en een nieuw priesterschap. En er wordt dan ook gezegd dat Jezus Christus, de Zoon Gods, de erfgenaam van God, maar bovendien de erfgenaam van Abraham, gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Die lijn die loopt zo dwars door de schrift. En die lijn die dienen wij vast te houden. Waar het hier om gaat in nummer 19, ik denk dat ik er van de week nog wel even naar terug verwijs, maar waar het om gaat is dat hier een volkomen rode vaas geslacht wordt en die vaas wordt uiteindelijk verbrand. En buiten de lege plaats wordt de as van deze ene vaas bewaard en vermengd met water. En dat water en as vermengd, dat wordt gebruikt tot reinmaking, tot reiniging van degene die onrein zijn. Degene die onrein geworden zijn tijdens hun levenswandel, zal ik dan maar zeggen. Ik kan het niet nauwkeuriger vertellen, want het is ons onderwerp nou niet natuurlijk. Maar het gaat om het principe dat die ene vaas ooit geslacht werd. Het werd niet herhaald, werd nooit herhaald, het was maar eenmaal. Het moest gebracht worden tot Eleazar. En ik neem dan ook aan dat men minstens 40 jaar lang dus, hè, die as met zich meegesleept heeft buiten de lege plaats. Dat het buiten de lege plaats bewaard werd op een reine plaats. En zodra iemand onrein werd, doordat hij met de dood in aanraking gekomen was, of dus met een dode in aanraking gekomen was, dan moest hij gereinigd worden door dat hij besprenkeld werd met de as van deze volkomen rode vaas die gebracht was tot Eleazar, de tweede priester. En daar gaat het nou om. En als we vandaar regelrecht dan gaan naar het Nieuwe Testament, naar de Hebreeënbrief, dan vinden we dat het daar wordt aangehaald. Dat is in Hebreeën 9... De hele Hebreeënbrief spreekt over het feit dat het oude verbond een schaduw is van het nieuwe. Dat is een eenvoudige waarheid, een eenvoudige leer, dat het oude verbond niet de dingen zelf heeft, maar het oude verbond is een schaduw van de dingen zelf. Dat wil zeggen, niet het oude verbond was blijvend, niet het oude verbond heeft waarde in zichzelf. Nee, het oude verbond is alleen een heenwijzing naar dat wat onvergankelijk zou zijn. Naar een onvergankelijk, namelijk nieuw en eeuwig verbond. Dat is de gedachte. En als de apostel Paulus, want daar houd ik het maar even op zonder erover te discussiëren. Als de apostel Paulus in de Hebreeënbrief dan dat nieuwe verbond uiteenzet, doet hij dat aan de hand van het oude. En het toont daarom aan dat dat wat wij ook vandaag aan de dag geloven volstrekt in overeenstemming is met het oude verbond. Wij leven weliswaar niet onder het oude verbond. Maar wij leven wel in overeenstemming met het oude verbond, omdat wij leven onder de vervulling daarvan. En dus onder het nieuwe verbond. En wat de apostel uiteenzet is dit, dat het oude verbond een hoge priester kende, het priesterschap van Aaron, maar het was een vergankelijk priesterschap, omdat de Aaron nou eenmaal sterfelijk was. Hij stierf. Zie. Net zo goed als diegenen die in de woestijn het manna gegeten hadden, zijn gestorven. Want het was onder het oude verbond, het ging om een oude schepping, en hoe dan ook, die oude schepping gaat voorbij. En ook het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond ging voorbij. Daarom was het zo uitdrukkelijk vererfelijk. Als de priester gestorven zou zijn, zou het overgaan naar de volgende. En elke keer als er een hoge priester stierf en de priesterschap overging naar zijn zoon en dus een erfgenaam, dan is dat een beeld van de dood van de Heere, van Jehovah. Zeker, aan het kruis van Golgotha, waarbij het priesterschap vererfd werd naar de opgewekte, de opvolger. En elke dood van de hoge priester en installering van de nieuwe hoge priester is een beeld van hoe het oude verbond verdwijnt en het nieuwe in werking treedt. En dat zegt de apostel hier in deze Hebreeënbrief. En wat hij nou onder andere zegt, is in vers 9, dat de oude tabernakel, de oude eredienst, ook de dienst in de tabernakel onder het oude verbond, vers 9, een afbeelding was voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dat wil zeggen, de apostel die betoogt hier dat al die wetten en instellingen te maken hadden met het vlees, had te maken met eten en drinken en reiniging enzovoort. Kortom, het had te maken met uiterlijke dingen, met het lichaam, de buitenkant van de mens, maar het kon het geweten, het innerlijk van de mens niet reinigen. Hij werd er aan de buitenkant dan misschien rein van, maar aan de binnenkant niet. En dat wil zeggen dat het in verband met de eeuwigheid eigenlijk geen enkel nut had. Geen praktisch nut bedoel ik. Het nut van de wet is dan ook dat het wijst op een volmaakt offer wat eenmaal gebracht zou worden in de tijd der verbetering. Want deze oud-testamentische eredienst duurde tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dat wil zeggen, het was van oudsher al bepaald, was een opgelegde zaak, zal ik dan maar zeggen, dat het oude verbond verdwijnen zou. Het is de apostel die hier aan het einde van het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 8, dan ook betoogt, dat aangezien in de dagen van bijvoorbeeld Jeremia, Jeremia 31. Al het nieuwe verbond werd aangekondigd dat daarom het oude verbond sinds die dagen van Jeremia ook inderdaad een oud verbond was. En dan zegt hij, dan is het eerste oud gemaakt en wat oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Dat is het eind van Hebreeën 8. Dat wil zeggen, Israël heeft honderden jaren geleefd met een verbond dat oud was. Het oude verbond en het was nabij de verdwijning. En toen na die honderden jaren daar de Heer Jezus verscheen, predikte hij dan ook, en zijn discipelen predikten dat, het nieuwe verbond. En ze predikten een offer wat eenmalig zou zijn. Wat niet herhaald zou moeten worden. En er wordt gesproken daarom in deze Hebreeënbrief over een hoge priester die nooit meer zou sterven om de eenvoudige reden dat hij de dood achter de rug had. Hij was opgestaan uit de dood. En vandaar dat Christus hier ons voorgesteld wordt in deze Hebreeënbrief. Niet alleen als de Zoon van God, maar bovendien ook als de erfgenaam van het nieuwe verbond. En als de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Die dingen vallen samen. We komen daar ook nog van de week op terug. U ziet, we zijn nog lang niet aan het eind hoor. Je hebt nog heel wat te goed. Maar wat hier nou gezegd wordt, vervolgens in vers 11 van hoofdstuk 9, Hebreeën 9, daar staat: maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, kortom, de tweede hoge priester, de hoge priester van de tijd der verbetering, een verbeterde tijd dus, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet door die oude tabernakel, maar door een meerdere en volmaakte, die andere was onvolmaakt, was dan ook tijdelijk, hè? Is door de meerdere volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Het is opmerkelijk dat hier het oude verbond staat tegenover het nieuwe, waarbij van het oude uitdrukkelijk geleerd wordt dat het tijdelijk is. Dat wil zeggen dat voorbij zou gaan en dat het nieuwe in tegenstelling tot het oude eeuwig is. Dat wil dus duidelijk zeggen dat het ook inderdaad niet meer voorbij gaat. Het is een nieuw verbond wat in werking trad op het moment dat het oude voorbij was. Het oude werd vervuld in de dood van Jehovah, de dood des Heren. En daarom is het Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond, dat is volstrekt hetzelfde in de grondtekst, ingegaan bij de opstanding van Christus. Daarom spreekt de Bijbel over het verkondigen van de dood des Heren en over het bloed van het nieuwe verbond. Daar ligt dat contrast, daar ligt die overgang. Zie, en die overgang is inmiddels bijna 2000 jaar geleden geweest. We leven vandaag en dag onder een nieuw verbond met een eeuwige hoge priester. En ik heb gezegd dat ik het wat ingewikkelder zou maken. Kent u dat verhaal van de Vrijstad uit de wet? Hè? Ik geloof dat ik het voor het eerst verklaard heb gehoord, niet door mijn vader, maar door mijn grootvader, in een boekje over de staat Israël, wat zal er van de staat Israël worden. En hij verklaart daarin dat de vrijstad bestemd was voor degene die buiten zijn schuld de dood van een ander veroorzaakt had. Buiten zijn weten, zal ik dan maar zeggen, buiten zijn schuld. Hij had bijvoorbeeld hout staan hakken en het ijzer was van de steel gevlogen. Nee, ik heb het niet over Elisa. Daar komt het ook voor, maar zoek dat nou maar even uit, hè. De drijvende bijl. Ja, daar heb ik het nou. Ik heb het wel over diezelfde bijl, maar nu in een ander verband. Er staat in de wet dat als iemand bijvoorbeeld zou doen wat in de dagen van Elisa gebeurde, met een bijlhak en de ding vliegt eraf, de ijzer vliegt eraf en iemand krijgt het op het hoofd en die wordt daardoor gedood. De bijl valt vervolgens in het water dus, dat weet u dan, hè. Dat dan zo iemand eigenlijk schuldig is. Heeft hij dood op zijn geweten? Heeft het gedaan en zijn geweten zal hem ook aanklagen. Vanzelfsprekend. Hij komt weliswaar niet helpen, maar daarom was hij wel verantwoordelijk. Zie? En dan leert de wet dat zo iemand moest vluchten, nou ja, mocht vluchten. Was niet verplicht, maar hij mocht vluchten naar een van de vrijsteden die Israël telde. En daar zou hij veilig zijn voor de wraak van de bloedwreker. Hoe lang? Nee, dat staat er niet, zuster. Er staat niet tot er een nieuwe hoge priester kwam. Kijk, dat is het.
Tot de dood van de priester.
Juist, tot aan de dood van de hoge priester. Tot aan de dood van de hoge priester. Dat is het oude verbond. Tot aan de dood van de hoge priester. Zie. Maar weet u wat het is? Ik moet het natuurlijk in de eerste plaats toepassen op Israël voor de duidelijkheid. De Bijbel leert duidelijk dat Israël als volk verantwoordelijk is voor de verwerping en ook de dood van de Messias. Welke gij gekruist hebt, zegt Petrus, niet ik, een heiden, maar zegt Petrus, de Jood, tot de Joden, gij Israëlitische mannen. Welke gij gekruist hebt. Israël is daarvoor verantwoordelijk. Het is buiten hun schuld. Het Israël, het Jodendom van vandaag, kan daar in principe niks aan doen. Zie, het is zoveel eeuwen geleden gebeurd. Maar het neemt niet weg dat het wel verantwoordelijk is naar Gods normen, als volk. En daarom leert de schrift dat er een vrijstad is waar men kan vluchten voor de wraak van de bloedwreker. Je ziet, het Oude Testament, een beeld is van het Nieuwe. Verwijst naar de huidige situatie. Want Israël kan vandaag vluchten naar de vrijstad waar het vrij is. Waar het veilig is voor de wraak van de bloedwreker. Hoe lang? Wel moeten we het precies net zo zeggen als het in het Oude Testament staat. Tot aan de dood van de hoge priester. En daar ligt het geheim. Wij hebben een hoge priester die nooit meer sterft. Dat wil zeggen, ook een Israëliet die vandaag aan de dag vlucht naar de vrijstad, is daar veilig voor altijd, voor eeuwig. Altijd durend. Want wij hebben een hoge priester die nooit meer sterft. Daarom staat er ook dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken. Maar deze, Hebreeën 7, vers 24, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterdom. U ziet, eeuwigheid en onvergankelijkheid horen bij elkaar. He, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij, vers 25, ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester. Van het verleden, die moesten steeds weer opnieuw offers brengen. Steeds weer opnieuw reiniging maken, enzovoorts. Alles moest herhaald worden. En zelfs de eenmalige grote verzoendag, eenmaal in het jaar, die verzoendag, die moest elk jaar dan toch maar weer herhaald worden. De apostel zegt bijna erbij, tot vervelens toe. Altijd maar weer overnieuw, telken jaren. Maar in onze omstandigheden is dat niet zo. We hebben een hoge priester die gestorven is, begraven is, maar die is opgewekt. Dat wil zeggen, hij is via zijn opstanding is hij de hoge priester geworden van het nieuwe verbond. En hij leeft altijd. De dood heerst niet meer over hem. Hij is eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij gode. En dan ziet u waarom Eleazar of Eliezer of Lazarus altijd iets te maken heeft met de dood en opstanding uit de dood. Altijd met een tweede. Altijd met voortbrengen van nieuw leven. Voortbrengen van een vrouw, voor Isaac zal ik dan maar zeggen. Het heersen over het huis van Abraham. Het in ontvangst nemen van de rode vaars. Want staat er vervolgens in Hebreeën 9. Ik ben gaat terug naar Hebreeën 9. Dat het offer van de rode vaars, dat was bestemd om de verontreinigde te reinigen. Maar staat er, vers 13 van Hebreeën 9, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe bestrengende de onreine hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En ik weet, het is een moeilijk vers, omdat we hem niet altijd goed lezen, maar er staat niet, hoeveel te meer zal de dood van Christus, dat staat er niet. Trouwens, bij Christus, bij de naam Christus, moeten we toch in de eerste plaats denken aan opstanding. Opgewekte Christus. We hebben daar ook 2 jaar geleden over gesproken, dat de Christus degene is die opgewekt is. Hier staat ook niet op dat de dood. Hier wordt niet gesproken over de dood van Christus, hier wordt gesproken over het bloed van Christus. En ik herhaal wat ik eerder deze week gezegd heb. Het gaat daarom om het leven van Christus, de levende Christus. En als u dat zo niet wilt accepteren, dan zeg ik, lees dan de rest van dit hoofdstuk. Lees dan het verband. U zult zien dat deze hele brief spreekt over het feit dat wij een levende heiland hebben.
Nieuwe vertaling geeft het bloed van Christus.
Ja, er staat ook het bloed van Christus.
De oude ook. Dat is terecht. Maar bloed is een beeld van leven. En uit de context blijkt dat ook duidelijk. Het gaat om dat wij een levende hoge priester hebben. Er staat ook niet dat de dood van Christus ons gereinigd heeft toen hij stierf, ooit in het verleden. Dat kan wel zijn, maar dat is hier niet aan de orde. Hier staat dat hij leeft en dat hij ons dus reinigt in de tegenwoordige tijd. Nu. Dat staat er ook, hè. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat zal wil zeggen dat het de conclusie is uit het voorafgaande. Hoeveel te meer zal, noodzakelijkerwijze, hè. Hoeveel te meer moet het nu zo zijn dat het bloed van Christus, namelijk de levende Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende, het gaat over leven, om de levende God te dienen. Daarom is, niet waar, daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, of des nieuwe testaments. En is dat geworden door zijn dood en opstanding. We moeten leren te leven, niet met een Heer die ooit in het verleden voor ons stierf, maar te leven met een die nu op dit moment voor ons leeft, omdat hij uit de dood is opgestaan. Dat is de strekking van de Hebreeënbrief. Dat blijkt ook duidelijk uit het opschrift. Want er wordt gezegd in Hebreeën 1, vers 1. God eertijds, daar begint het, sluit aan bij het verleden. Eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, comma. Voor het geval dat we niet weten wat een zoon is, staat het erachter, comma. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam, of gewoon tot erfgenaam natuurlijk, hè? Tot erfgenaam van alles, van het heelal eigenlijk, door welke hij ook de eeuwen of de wereld, zoals het vertaald is, gemaakt heeft. En dan wordt er van hem gezegd dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijnde zelfstandigheid. En dan staat er dat hij is gezeten, zie, is gezeten, nu ook, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen en dat boven de engelen en op de troon der genade als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het gaat over de levende Christus. Hij leeft. Ja, niet hier op aarde, maar in de hemel, maar ook daar hebben we het nog over. Maar hij leeft, we hebben een levende hoge priester. En nou begrijpt u misschien ook die geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het is Lucas 16, het is natuurlijk goed om er naartoe te bladeren, zodat u het in uw eigen Bijbel ziet staan. In de linker kolom en de linker bladzijde. Nou ja, in mijn Bijbel, hè. U kent de geschiedenis, de rijke man en de arme Lazarus en beide stierven en kwamen terecht in het dodenrijk. Wat het oude verbond betreft is daar in principe geen uitzondering. Iemand die stierf ging naar het dodenrijk. Waar zou een dode nou anders heen gaan van nature dan naar het dodenrijk? Dus ze gaan naar het dodenrijk en dan wordt er vindt er een gesprek plaats tussen die rijke man en Abraham. En dan vraagt die rijke man, even kijken of het zo gauw kan vinden, vers 24. Hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water doop en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Deze rijke man doet nu alsnog een beroep op de diensten van Lazarus. En later is diezelfde rijke man die vraagt of niet iemand kan terugkeren naar de aarde om zijn familie te waarschuwen. Want, zegt hij, als iemand uit de doden zal opstaan, dan zullen de mensen wel geloven. Als iemand uit het dodenrijk terugkeert en hem dan vertelt hoe het is en wat er aan de hand is, dan zullen ze vast wel geloven. Zie, vers 30 is dat. En hij zeide, nee, vader Abraham, waar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Dus er wordt steeds gesuggereerd dat Lazarus iets zal doen. Ten behoeve van die rijke man, terwijl hij al gestorven is, terwijl hij zijn leven al achter de rug heeft, wordt er alsnog een beroep gedaan op Lazarus, waar vader Abraham, de vader aller gelovigen, zegt, nee, dat kan niet meer, dat is nu te laat. En dan wordt er gezegd, stuur hem dan naar de aarde, opdat ze daar zullen geloven. En dan zegt Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waren dat er iemand uit de doden opstond zich niet laten gezeggen. En zo is het maar net. Want ik zeg er altijd maar achteraan, en Lazarus stond op uit de dood. En Lazarus heeft zich vertoond. Welke? Oh, dat kan me niet schelen. Hè? Die uit Bethanië misschien? Want dat is natuurlijk zo. We hebben gelezen dat de omstanders of de fariseeën alleen maar nog meer reden zochten om de Heer Jezus te doden. Maar Lazarus was opgestaan. Dat was je bewijs. Maar men wilde niet, ze lieten zich niet gezeggen. Maar uiteindelijk is het zo dat deze Lazarus, deze arme man die stierf, in feite een beeld is van diegene die voor ons arm gemaakt is, opdat hij ons rijk zou maken. En ik heb het over onze hoge priester, Eleazar. Kortom, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de Heer Jezus Christus. En hij is opgestaan uit de dood. En hij heeft gepredikt en men heeft zich inderdaad niet laten gezeggen. Zie, dat is de doorgaande lijn in de schrift. En zo komen we steeds terecht bij onze Heer Jezus Christus. Die leeft. En waarom leeft hij? Ik ben terug in Hebreeën 9. Daar staat, hoeveel, vers 14 nog steeds, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en ik vertaal het meteen even, of ik verklaar het meteen, hoeveel te meer zal de levende Christus, die door de eeuwige geest, kijk, dat is leven, hè, eeuwig leven, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Wat hier gezegd wordt, heel snel, is dat niet dat hij stierf, er staat wel dat hij zich heeft opgeofferd, maar de verwijzing is niet een verwijzing naar het brandoffer uit het Oude Testament, maar de verwijzing is een verwijzing naar de rode vaas. Staat er toch bij in hetzelfde vers, hè? Of het vers daarvoor. En het punt is nu dat hier niet gesproken wordt over het offer aan Golgotha, maar hier wordt gesproken over het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij was immers de volkomen rode. Rood is Edom of Adam in het Hebreeuws. Hij was de zoon des mensen. Hij was de erfgenaam van Adam. Dat betekent het. En ik doe het wat vlug, want we hebben er ook bij eerdere gelegenheden over gesproken. Hij was degene die erfgenaam was van de troon van Adam hier op aarde. En dat zegt hij dan ook bij zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ook als mens had hij zijn de hoogste menselijke rechten die er zijn. Hij was de erfgenaam, de zoon van de mens Adam. Zoon des mensen wil dus ook zeggen de erfgenaam van de troon van Adam. Het is de grootste, hoogste troon die op aarde bestaat. Zie? En wat heeft deze erfgenaam van die troon gedaan? Wel staat er, hij heeft zichzelf opgeofferd. We hebben het gisteren trouwens ook al gelezen in Efeze. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Want hij heeft zich teruggetrokken uit deze wereld. Hij heeft de aarde gelaten voor wat het was. En is gezeten in de hemel. Hij heeft althans voorlopig afgezien van zijn aardse recht. Waarom? Opdat hij nu op de troon der genade in de hemel voor ons verzoening zou doen. Dat wil zeggen dat hij onze hoge priester is nu. Dat hij verzoening doet voor de zonden van zijn volk. En dat zijn nog altijd de gelovigen. Ook vandaag. En de bedoeling is dus ook dat hij zich heeft opgeofferd om onze gewetens te reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En waar het nu om gaat is dit. Dat we dus in verband met Lazarus niet zozeer moeten denken aan de gebeurtenis van een opstanding als zodanig. Maar we moeten denken aan dat wat daar het gevolg van is. Wat we zojuist in Johannes gelezen hebben. Is dat de Heer zegt ik ga naar Lazarus want hij slaapt en ik ga hem wakker maken. In gewoon Nederlands. En de discipelen begrijpen dat niet en zeggen ja maar hij is dood hoor. Want zegt er een oh als hij slaapt wordt hij vanzelf wel wakker. Daar hoef je niet naartoe. Dat staat er. Ja, in de Statenvertaling, maar dus een keer extra over nadenken, maar dat staat er. En dan zegt hij, nee, hij is niet dood, hij slaapt. En dan toch zegt de Heer er één keer tussendoor, Lazarus is gestorven. Zo van, ik weet het wel, natuurlijk, hij is dood, het is waar, het is dood. Maar ik weiger het zo te noemen. De Heer zegt, er staat, hij sprak vrij uit, hij zei vrij uit, Lazarus is gestorven. Maar toen hij niet vrij uitsprak, omdat hij moest spreken de woorden zijns vaders. Omdat er groot belang was aan het woord wat hij sprak, toen zei hij Lazarus slaapt. Want wat er voor de natuurlijke mens uitzag als dood, dat was voor de Heer, voor de hoge priester zal ik dan maar zeggen, of voor God zelf niets anders dan een slaap. En daar gaat het nou om. Dat is precies wat deze Hebreeënbrief hier in vers 9 vers 14 ook zegt. Er staat dat hij leeft om onze gewetens te reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het punt is dat wij geloven dat wij met Christus, met de Heer Jezus moet ik eigenlijk zeggen, gestorven en begraven zijn. En met Christus zijn opgewekt. Dat is al gebeurd. Voor een gelovige wordt de opstanding geacht in het verleden te liggen, niet in de toekomst. Die in de toekomst is er natuurlijk wel, maar dat is het logische gevolg van dat wat in het verleden gebeurd is. Aangezien wij met Christus zijn opgewekt, aangezien de gelovigen van deze bedeling al op aarde geleefd hebben als opgewekt met Christus, zullen dus ook hun lichamen opgewekt worden, vanzelfsprekend. Eén vloeit uit het ander voort. Maar fundamenteel ligt onze opstanding in het verleden. Maar wat de Heer Jezus dan ook zegt in Johannes 11, is niet, ik ben de opstanding. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wat ik gisteren zei over de uitdrukking herders en leraars, geldt net zo goed voor de uitdrukking opstanding en leven. De Heer praat niet over twee dingen, hij praat over één ding. Net zo goed als dat de Heer in Johannes 3 spreekt over, gij moet wedergeboren worden uit water en geest en slechts één ding bedoelt. Dat bedoelt niet water plus nog eens een keer geest, als twee verschillende dingen. Dat blijkt ook wel, want het hele gesprek daar in Johannes 3 met Nicodemus gaat verder met te spreken over geest. Je moet uit de geest geboren worden. Wat uit de geest geboren wordt, wordt geest enzovoorts. En over water wordt niet meer gesproken. Waarom niet? Omdat water en geest hetzelfde is. Althans in die uitdrukking. En geestelijk water is dan ook de bedoeling. De natuurlijke mens wordt geboren uit water. Maar bij wedergeboorte wordt men geboren uit geestelijk water. En het vruchtwater van de natuurlijke geboorte is een beeld van het levende water waaruit we wedergeboren worden. Dat is het verhaal. Levend water is één ding. Water en geest, hè, is één ding. Een herder en leraar is één en dezelfde persoon. Het zijn geen twee verschillende dingen. Als u zegt, het zijn twee ambten, zeg ik, kan wel zijn, maar dan nog is het één en dezelfde persoon. En zo is het hier ook. De opstanding en het leven is één en hetzelfde ding. Het is namelijk opstandingsleven. De Heer weigert te erkennen, officieel, dat Lazarus dood is en zegt, hij slaapt. Bewijs. Bewijs? De Heer gaat naar hem toe en zegt, Lazarus, kom eruit. En ik kwam eruit. Zie, hij was niet dood. Hij hoorde. Er was communicatie. Dood is immers definitief verbroken communicatie. Dood is immers scheiding. Nou, zegt de Heer, is niks aan de hand. Lazarus, kom er maar uit. En doden horen zijn stem. Dat betekent, zij zijn niet dood. Voor God niet. God zegt, ze slapen. En daar gaat het nou om. Hij leefde, er was niks aan de hand. En dat is ook de reden waarom de Heer zich ook uitdrukkelijk niet druk maakt in die geschiedenis. Ze komen een waarschuwen, maar de Heer doet heel rustig aan, hè? Zijn gemak. Komt wel goed. Zie? Er is niks aan de hand. Hij leeft, alleen hij slaapt. Maar ik zal hem wakker maken. En daar gaat het nou om, hè? De verwijzing is dus niet naar de opstanding, naar het feit dat God bij machten is om een dode op te wekken. Natuurlijk geloven wij dat, maar dat komt in andere schriftgedeelten aan de orde. Waar het hier om gaat, is dat iemand die gelooft, iemand die zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus gesteld heeft, dat die niet zal sterven. Nooit namelijk. Dat staat er dan ook immers in Johannes 11. Goed tijd dat we terugkeren. De Heer zegt immers in vers 23 tot Martha, uw broeder zal weder opstaan. En Martha antwoordt dan en zegt, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Zo van, ja, op een bepaald tijdstip zullen de doden opstaan, inderdaad, de jongste dag. Zie? En dan komt vers 25 en dan zegt de Heer tot haar, ik ben de opstanding en het leven. En dan staat er, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En let wel, dit is niet de belofte voor de toekomst. Dit is een redenering. De redenering is, als iemand in mij gelooft, dan zal hij leven. Dat betekent, als iemand in mij gelooft, dan moet hij noodzakelijkerwijze leven, want ik ben het leven. Als iemand zich aan mij overgeeft, leeft hij. En het maakt er niet uit wat de wereld daarvan zegt, of wat de familie ervan zegt, of hoe het eruit ziet. Het maakt ook zelfs niet uit of het soms misschien al stinkt. Want daar gaat het over, hè? Hij leeft. Het is duidelijk, de dood heeft geen macht meer over ons. Wij leven omdat we leven ontvangen hebben met de opgewekte Christus. En de Heer zegt dus, wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Dat wil zeggen, niet als hij gestorven zal hij opgewekt worden. De Heer zegt, maakt niet uit of hij gestorven is of niet. Als hij in mij gelooft, leeft hij. Zo staat het er echt, al waar hij ook gestorven, niet nadat hij gestorven is. Nee, het maakt niet uit of hij nou gestorven is, lichamelijk of niet. Als hij in mij gelooft, leeft hij. Wie? Nou, we hebben het nou niet over waar Lazarus was in die tussentijd. Want dat brengt ons helemaal van het onderwerp af natuurlijk. Want het is nog zeer de vraag of Lazarus in de hemel was. Ik geloof dat namelijk niet. Zo Lazarus al, terwijl hij dood was, bij bewustzijn was, was hij dan toch in elk geval in het dodenrijk. Omdat het feit dat gelovigen naar de hemel gaan, pas voor het eerst gerealiseerd is sinds de opstanding van Christus en daarvoor niet. Dat blijkt ook wel, want de andere Lazarus, die uit Lucas 16, sloeg dan ook zijn ogen op, niet in de hemel, maar in het dodenrijk. Dat gelovigen naar de hemel gaan, dat heeft een speciale reden, maar dat is pas sinds de opstanding van Christus. Maar daarover hebben we het nog een keer van de week. Want ik moet ook nog spreken over, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is weer wat anders dan waar we het nu over hebben. Dus je hebt nog wat te goed. Het wordt spannend, hè? Nou. Dus over die hemelse positie, dat is een ander onderwerp. Hier gaat het om dat iemand terugkeert uit het dodenrijk. Zie? Of uit de dood. Vanuit de verbroken gemeenschap toch weer in gemeenschap komt. Dat is de gedachte. En vandaar dat er staat, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, de Heer weigert te erkennen dat Lazarus stierf. Hij zal niet sterven in de eeuwigheid. En wat wij onder elkaar zo noemen, en wat de Heer dan, wanneer hij even vrij uitspreekt, ook toegeeft, namelijk Lazarus is gestorven. Dat is wel een waarheid met betrekking tot de natuurlijke mens, met betrekking tot de stof, maar met betrekking tot de geestelijke dingen speelt het geen enkele rol. De Heer ontkent het lichamelijk overlijden van een gelovige hier. Als het er nou helemaal over gaat, ja, het is diep, want als hij even alles vergeet en de theologie en de Bijbel vergeet, dan ja, hij is gestorven, inderdaad, tuurlijk. De dokter, hij is het eens met de dokter, hij is overleden. Hè? Maar daarna is hij weer het woord Gods, wat in deze wereld gezond is. En hij spreekt de woorden Gods en hij weigert het woord dood te gebruiken. Hij zegt, nee, hij is niet dood, hij slaapt. En een gelovige zal niet sterven in de eeuwigheid. Dat is van belang, vooral wanneer we ons afvragen wat er eigenlijk gebeurt met een gelovige van deze bedeling die al nieuw leven heeft ontvangen in Christus. Sommigen denken dat zo'n gelovige als hij sterft toch naar het dodenrijk gaat. En dat kan natuurlijk niet. Hij is in de hemel, bovendien hij sterft niet. God erkent dat sterven niet, dus verandert er ook niks. En zoals we later zullen zien, aangezien wij feitelijk, heel fundamenteel nu al in de hemel zijn, blijven we daar ook gewoon wanneer we lichamelijk overlijden. Maar goed, daar kom ik wel op terug, maar daar kunt u vast even over nadenken. Hè? Ja hoor, dat mag. Nou, ja, inderdaad, er staat dat Jezus weende. Maar dat is natuurlijk, de Heer leeft mee met degene die hij lief heeft en met het verdriet wat daar is. En ik moet eerlijk zeggen, ik barst al veel eerder in tranen uit dan dat er iemand doodgaat, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, het samengaan, hoe moet ik het zeggen? Het is die hele volheid van gedachten die de Heer Jezus daar heeft. Wat de Heer ziet is veel meer dan die paar mensen waar het hier om gaat. Wat de Heer in gedachten heeft zijn heel andere dingen. Als de Heer op de Olijfberg ooit gezeten is en naar de stad kijkt, dan begint hij ook te wenen. Hij weende over de stad omdat hij wist wat er aan de hand was, wat er gebeuren zou, et cetera. En als de Heer hier te maken heeft met Lazarus die gestorven is en hij ziet het verdriet van die familie, dan denkt hij ongetwijfeld aan zijn eigen dood. En de Heer, ja, sorry, ik hoop niet dat u verkeerd uitlegt, maar de Heer was ook een mens hier. Dat is wel precies wat van de hoge priester gezegd wordt. Hij wordt uit de mensen genomen, hij is een mens. En heeft ongetwijfeld ook bij deze gelegenheid gedacht aan veel ontroerende zaken, namelijk die van zijn eigen dood en opstanding. Het is ook opmerkelijk hoe het verhaal verder gaat, want dan gaat het over het graf, een spelonk, een steen. Het is het oude verhaal wat we bij Daniel in de leeuwenkuil ook al gezien hebben. Een gat in de grond met een steen erop die weggerold moet worden enzovoorts. Nee, de lichamelijke dood is voor een gelovige eigenlijk nauwelijks van enig belang. Het is wel van belang, maar niet zo erg. Het punt is namelijk dat de strekking van de Hebreeënbrief en daarmee de leer van dat Christus nu voor ons leeft, inhoudt dat het voor ons zelf persoonlijk feitelijk van geen belang is dat wij nu nog leven in het zondig lichaam. En dat is nou precies waar het om gaat. Wij worden geacht al gestorven te zijn. Wij zijn dat niet en wij weten dat en wij ervaren dat steeds opnieuw. Maar de Bijbel zegt, wij zijn wel gestorven. Dat wil zeggen, het oude is al lang geweest en we zijn al lang opgewekt. En dat is wat Hebreeën 9 dan ook zei, dat onze gewetens gereinigd zijn. Waarom? Opdat wij de levende God zouden dienen. En laten we dan dit vaststellen, dat Romeinen 8 zegt, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En als we elkaar aankijken, zeggen wij zijn in het vlees. Dat is duidelijk. He? Tegen de tijd dat we een week bij elkaar zijn, weten we dat heel goed. He? Wij zijn in het vlees. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, want het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet en het kan ook niet. En toch zijn wij geschikt om de levende God te dienen. Waarom? Omdat God het vlees niet herkent. En als wij dan zeggen van ja, Lazarus is gestorven, of die en die gelovige is gestorven, lichamelijk gestorven, dan zegt God, oh nee, zo ligt dat niet. Dat heet niet dood. Bij mij heet dat zo niet. Bij mij heet dat slapen. Er is misschien tijdelijk een bepaald contact verbroken, dat is slaap. Dat is een contact wat hersteld wordt, zodra er voldoende geluid gemaakt wordt. En als de Heer onze herder is, dan volgen wij zijn stem. En dat geldt zelfs voor de lichamelijke opstanding. Maar wat ik gezegd heb, herhaal ik weer. Ik hoop dat het ook nu geldt tijdens ons leven, nu dat wij zijn stem horen. En dan moet ik nodig verder, anders kom ik niet tot het wezen van dit onderwerp. Wat Hebreeën 9 namelijk zei, is dat wij gereinigd zijn van een kwaad geweten. Waarom? Ja, inderdaad. Wij zijn gereinigd van het kwaad geweten. Wij zijn gereinigd, wel hoe werd Israël gereinigd? Door de hoge priester. Door het offer wat door de hoge priester gebracht werd. En wij zijn gereinigd van ons kwaad geweten, niet omdat wij ons geweten met een brandijzer hebben toegeschroeid, maar omdat we iemand hebben die ons geweten gereinigd heeft. Namelijk onze levende hoge priester. Wanneer wij kijken, wij zijn hier bezig met de bestudering steeds meer, steeds opnieuw, van de persoon van de Heer Jezus Christus. En als we hem kennen en weten wie hij is, dan weten we ook dat hij ons volkomen zalig maakt. Gemaakt heeft, mag ik misschien niet zeggen, omdat hij toch ook nog wat in de toekomst doet. Maar hij maakt ons volkomen zalig. Dat betekent dat hij ons volkomen reinigt. Niet wij reinigen ons, hij reinigt ons. Zie? Waarom reinigt hij ons? Kijk, de Bijbel zegt dat wie gestorven is, dat die gerechtvaardigd is van de zonde. Je zou dus kunnen zeggen, ach, we wachten gewoon tot we verlost worden uit dit lichaam, want dan zijn we gereinigd van de zonde. Wat het precies betekent, hoef ik niet uit te leggen. Het gaat er maar om dat u weet dat ik het gewoon regelrecht citeer uit Romeinen 6. Hè? Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wat het betekent, maakt niet zoveel uit. Het gaat er nu om dat we geloven dat het er staat. Hè? Betekent dus dat als iemand lichamelijk gestorven is, dan is hij in ieder geval van de zonde af. En dan zeggen we, nou, dan kan het daar even op wachten. En dat velen denken dat en ook zeggen, ach, we worden hier wel uit verlost en dan is het gebeurd. Maar dat is aan de andere kant de ontkenning van het feit dat dat allang gebeurd is. Wij zijn gestorven en die zonden zijn weggenomen. Waarom heeft de Heer dat gedaan? Waarom hebben wij, terwijl wij hier op aarde leven, een hoge priester die ons volkomen reinigt, terwijl aan de andere kant vaststaat dat wanneer we lichamelijk overleden zijn, wel degelijk ook volkomen gereinigd zijn? Waarom dan dit schijnbaar overbodige werk? Wel, opdat wij nu in dit leven onze Heer zouden kunnen dienen, de levende God zouden kunnen dienen. Zie? Kijk, als het zo is dat het er alleen maar om gaat dat wij ooit in de hemel komen, dan zou ik zeggen, wat let ons? Ja, dat is raar gezegd misschien. Misschien begrijpt niet iedereen dat, maar ik ga het toch niet uitleggen. Hè? Maar laat ik het dan anders zeggen. Wat heeft ons leven hier op aarde nog voor zin? Als we eenmaal tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, onze verlosser, gekomen zijn. Als we zijn eigendom geworden zijn. Als zeker is dat wij behouden zijn. En ik hoop dat we er allemaal zeker van zijn. Wel, waarom zijn wij dan nog hier op aarde? Ja, om de levende God te dienen. Om dienaren te zijn. We zijn godsdienstig, en nou bedoel ik het in de werkelijke zin van het woord. We zijn godsdienstig, en godsdienst heeft te maken met een verbond. Je hebt een dienst onder het oude verbond. Ook het oude verbond had rechten van godsdienst. Zegt, ik meen hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 9, de eerste verse. Hè? Maar waar het om gaat, is dat wij leven onder een nieuw verbond. En wij leven onder het nieuw verbond om God te dienen. En dat kan alleen wanneer wij niet in het vlees zijn. Dat wil zeggen wanneer het vlees geen rol meer speelt. Voor God, let wel, ik heb het niet over dat we mensen dienen of medebroeders en zusters dienen. Daarvoor is het nodig dat we in het vlees zijn. Zij zijn in het vlees en als wij niet in het vlees zijn, kunnen we hen niet dienen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus Paulus zegt, hij zegt, hier te blijven is nodig om uwentwil. Hij wilde nog een poosje in het vlees blijven om zijn broeders en zusters te dienen. Maar waar het om gaat is dat God dienen eigenlijk alleen kan wanneer het vlees is weggedaan. Wanneer het gestorven is, wanneer het gereinigd is enzovoorts. En men is pas gereinigd wanneer de oude mens voor God niet meer telt. En waar het dus om gaat is dat wij nu gereinigd worden. Of zijn, maar dat is in de grondtekst volstrekt hetzelfde woord. Dat wij nu gereinigd worden en gereinigd zijn door onze levende hogepriester. U zegt, daar merk ik niks van. En mijn buren merken het trouwens ook niet dat ik gereinigd ben. Maar daar hebben we het toch niet over. Wij zijn niet gereinigd om de buurman te dienen, we zijn gereinigd om God te dienen. Het gaat er maar om of God vindt dat wij rein zijn. En God zegt ons dat hij ons gereinigd heeft, want hij heeft ons een hoge priester gegeven die ons betaamde. Een hoge priester die wij nodig hadden. En heeft onze gewetens gereinigd om de levende God te dienen. En iedereen die last heeft van zijn geweten, weet dat hij daardoor ongeschikt is om God te dienen. In feite niet eens capabel om God te naderen. Dat geweten moet gereinigd worden. En dat geweten wordt niet gereinigd door ons best doen, door onze moeite, zal ik dan maar zeggen, of onze strijd. Ons geweten wordt gereinigd door de hoge priester die wij hebben. Door Lazarus. De opgewekte, de tweede priester. Daar gaat het om. Zie? En hij leeft. En wij leven met hem. En zo kom ik als vanzelf terecht in Galaten 2. Bekende uitspraak die, meen ik, ook al geciteerd is van de week. Waar de apostel Paulus van zichzelf getuigt. In vers 19 van Galaten 2. Want ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben door de wet voor de wet gestorven, staat er letterlijk. De wet is namelijk, ik vind het zo mooi, ik vind het zelfs humor. De wet veroordeelt de zondaar ter dood. En daar houdt precies de werking van de wet op. Want de wet is gesteld over levenden, als een natuurlijke mens levend dan natuurlijk, en niet over doden, want wie gestorven is, is vrij van de wet. Zodat de wet, dat is misschien te filosofisch, maar zodat de wet zichzelf van nature overbodig maakt. Dat is fundamenteel zo dat de wet per definitie van natuur, of hoe je dat maar zegt, vergankelijk is, omdat het degene die onder de wet plaatst, doodt. En daar houdt de wet op. En dat is precies wat Paulus zegt, want ik ben door de wet gestorven. Jazeker, de wet heeft mij veroordeeld. Zie? Ik ben door de wet gestorven, maar daardoor ben ik ook voor de wet gestorven. Dat wil zeggen, de wet heeft nou ook niks meer over me te vertellen ook. En dat is de evangelie immers. En dan zeggen, ja, maar dan ben je toch dood. Dan leef je toch niet meer. Dat is ook niet zo'n vooruitgang. Maar daarom zegt de apostel, ik ben met Christus gekruisigd. En van dezezelfde Christus wordt in Galaten 4 gezegd dat hij geworden is onder de wet en gestorven is onder de wet. En dat hij daardoor degene die onder de wet waren verlost heeft. En zo is het met de apostel Paulus ook. Hij is door de wet, voor de wet gestorven, want hij is met Christus gekruisigd. En dat was onder de wet. Zie? Dus de uitwerking van de wet die de zondaar veroordeelde. Dus wij als gelovigen zijn met Christus gekruisigd. En de gelovigen, de apostel Paulus zegt, en ik leef, desondanks. Niettemin leef ik. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, de erfgenaam van God, de opgewekte dus, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, enzovoorts. Zie? De gedachte is heel eenvoudig. Dat wij nu leven kunnen, sinds wij met Christus zijn opgewekt, tot eer van God. Dat wij leven, dat leven wij Goden. Net als Romeinen 6 dat zegt, hè? Over Christus. Hij is gestorven, eenmaal. Maar dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Heel Romeinen 6 legt uiteen dat wij vroeger van nature dienstknechten waren der ongerechtigheid. Slaven waren van de zonde en van de wet en van de ongerechtigheid. Maar dat wij nu wel leven met Christus. Die immers eenmaal gestorven is, maar nu eeuwig leeft, zelfs nog steeds Romeinen 6, hè, dat wij met hem onze lichamen zouden stellen in zijn dienst. Dat we zouden zijn dienaren der gerechtigheid. Dienaren zouden zijn, God zouden dienen, godsdienstig zouden zijn in de betere betekenis van het woord, maar niet onder het oude verbond en onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. Zo'n moeilijke zaak is dat niet. En dan zegt hij, ja, maar dat kan toch niet? Nee, dat zeiden de Corinthiërs ook. Die stonden kennelijk nogal regelmatig voor de spiegel. Ja, ik bedoel, ik wil niet zoveel lelies van die Corinthiërs zeggen. Die krijgen het altijd al zo te verduren. Maar ze stonden kennelijk voor de spiegel en ze zeiden, nou, dat kan helemaal niet hoor. Want daar brengen wij niks van terecht. En dat was natuurlijk ook zo. En de apostel Paulus beaamt het in principe ook. Dus ja, als je het van jezelf ook verwacht, dan komt er niet veel van terecht. Jullie zijn niet vele edelen, hè. Het verachten en onedelen, zegt de apostel in de eerste Korinthebrief, dat heeft God uitverkoren. Waarvoor? Om de levende God te dienen. Kan dan het verachten en het onedelen de levende God dienen? Nee, want dat verachten en onedelen doet God weg. En hij geeft een nieuw leven voor in de plaats. En hij zegt, Lazarus, kom uit. En Lazarus leefde. Hoewel hij dood was, hoewel hij naar de oude mens gestorven was, deed hij gewoon wat God hem zei. Hij hoorde het woord van God. Het was bijna vanzelfsprekend. En dat is dan ook wat de tweede Korinthebrief zegt. Paulus schrijft bij herhaling aan deze Korintiërs. En hij zegt dan dat ze wel degelijk God kunnen dienen. En dan zegt hij in vers 5 van 2 Korinthe 3. Hij zegt, vers 5 van 2 Korinthe 3. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Onze bekwaamheid om een dienaar te zijn van de levende God. Die bekwaamheid is uit God. God maakt een schepping opdat die schepping hem zou eren. En die schepping kan niet zeggen, dat kan ik niet, want God heeft juist die schepping daartoe gemaakt. En als de schepsel zou zeggen, wij kunnen God niet dienen, dan zou dat meteen een ontkenning zijn van de Godheid. God maakt een schepping en die schepping is dus in staat om die schepper te dienen. Vanzelfsprekend. Alleen op Gods wijze. En Gods wijze is die van de deur, weet u nog? Dood en opstanding. God maakt ons bekwaam om dienaren te zijn via de weg van wedergeboorte. Dat staat hier ook. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwe Testaments. Of dienaren van het Nieuwe Verbond. Dat is volstrekt hetzelfde. Dienaren niet van de letter. Een letter die geschreven was of ingedrukt was volgens vers 7 in stenen tafelen. De letter is dus niet de Bijbel als zodanig, de letter is de wet. Staat er toch in vers 7? In inzettingen bestaan het oude verbond. Dat wat bij Mozes begon, zal ik maar zeggen. Het oude verbond. Maar we zijn dienaren des Nieuwe Testament, niet der letter, want dat was het oude verbond. Maar des geestes, want het nieuwe verbond is eeuwig en is dus geest en heeft te maken met geestelijke dingen. Geest is de aanduiding van alle onzienlijke dingen. Van al wat wij niet zien, maar wat God wel kent en ziet en hoort enzovoorts. En daarom staat er, want de letter doodt, inderdaad, de letter veroordeelt, de wet oordeelt ons, maar wij zijn der wet gedood, dat is op ons al lang van toepassing geweest. De letter doodt, maar de geest maakt levend. En om het dan het verhaal vlug te vertellen, vers 17, vers 7 verklaarde wat de letter was, namelijk de wet in de stenen tafelen. Maar vers 17 verklaart wat die geest is. En er staat gewoon, de Heere is de geest. Wij zijn dienaren van een nieuw verbond. Dienaren van de geest. En die geest is de Heere. De Heere is de geest. En waar de geest des Heere is, of anders gezegd, waar de geest namelijk de Heere is, al daar is vrijheid. En dat was weer de Galaten. Wie staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft? Godsdienst bestaat niet uit wetten en inzettingen die wezen, die wetten en inzettingen wezen naar dat wat later zou komen, naar de tijd der verbetering opgelegd. Maar wij leven in die tijd der verbetering. Wij leven met Christus. Hij leeft en wij leven met hem. En zoals hij leeft tot heerlijkheid des vaders, is zo is het de bedoeling dat wij tot zijn heerlijkheid zouden wandelen. Romeinen 6. En hij zelf heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Maar het is een dienst in de geest. Het is een dienst die niks te maken heeft met zienlijke dingen. En ik zou het erin willen hameren dat onze godsdienst niks te maken heeft met zienlijke dingen. Het is fundamenteel onzienlijke dingen. Nou ja, natuurlijk weet ik wel dat de onzienlijke dingen zich uitdrukken in de zienlijke. Zeg maar zo, als iemand dat ooit vertelt, dan ben ik dat, hè? Ja, zo is het toch? Maar zo is het met de geestelijke dingen inderdaad. Maar het gaat om die geestelijke, die een uitwerking hebben in de zienlijke. Maar we moeten bij de bron beginnen. Bij hem zelf. Hij is ons leven. Van hem gaat het woord uit. Zijn schapen horen zijn stem en ze volgen hem. Zijn schapen zijn dood, zeggen wij. Ze zijn gestorven en begraven. Nee, zegt de Heer, ze slapen. Die oude mens dat... Maar als ik tot ze spreek, dan reageren ze gewoon. Voor de wereld zijn ze dood. Maar voor de Heer zelf, de opgewekte, zijn wij levend. En daar gaat het om. Het is dan ook zo dat deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus direct in verband staat met wat in Filippenzen, het derde hoofdstuk, vermeld wordt. Filippenzen hoofdstuk 3. Het is zo dat de opstanding van Lazarus verband houdt of wijst op niet de opstanding der doden op de jongste dag, de laatste dag waar Martha het over had. Het houdt ook niet verband, nou een beetje misschien, maar het wijst niet op de opstanding uit de doden, maar het wijst op de uitopstanding uit de doden. Sommigen hebben dat nooit gehoord, dat kan ik niet helpen. En anderen hebben dat wel gehoord. En die begrijpen dat dan meteen. En daar zeg ik het dan ook in de eerste plaats voor. Want de Bijbel spreekt namelijk over de uitopstanding uit de doden. En je hebt een opstanding der doden op de jongste dag. Maar je hebt ook een opstanding uit de doden met achterlating van de overige doden. En dat is dus voor de jongste dag. En voor zover wij met Christus zijn opgewekt, heeft dat te maken met de opstanding uit de doden. En de opstanding van Lazarus en de opstanding van de Heer Jezus zelf was een opstanding van tussen de doden uit, inderdaad. Maar in Filippenzen 3 spreekt de apostel, althans in de grondtekst, over de uitopstanding uit de doden. Dat wil zeggen, er zijn er die al opgewekt zijn, maar zelfs van tussen die opgewekte uit zijn er weer die ook weer daaruit opgewekt worden. Een nog nadere opstanding, nog nader tot leven komen. En dat zegt de apostel in Filippenzen 3, waar het heeft over de praktische levenswandel van de gelovigen. Dat is trouwens de hele Filippenzenbrief. De praktische levenswandel van de gelovigen die gebaseerd wordt op de praktische levenswandel van de Heer Jezus Christus zelf, die zich vernederd heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises, maar die vervolgens en juist daarom uitermate verhoogd werd. Het is van de week al twee keer gelezen. En de apostel past dat op ons en dus ook op zichzelf toe. En hij zegt, de bedoeling is dat wij die inmiddels met hem zijn opgewekt ook verhoogd worden, ook komen tot dat hogere leven, tot de uitwerking van het leven wat wij door onze wedergeboorte ontvangen hebben. En dat is iets wat alleen tijdens ons leven hier op aarde tot stand zal komen. De bedoeling van het christelijk leven is dan ook niet dat we zoveel mogelijk proberen de zonde te bestrijden. Dat heeft God al gedaan, dat is gebeurd. We zijn geen Don Quichots. Vechten tegen dat wat helemaal niet meer vechten kan. He? Maar we zijn opgewekt met Christus juist opdat we niet meer de zonde zouden dienen. Niet ook meer daartegen strijden. Niet meer zouden strijden tegen vlees en bloed. Want God heeft het weggedaan en zegt, ja, Lazarus is gestorven. Dat wel. He? Maar wij leven met hem. De bedoeling is dat wij ons leven zouden wijden aan hem. Dat ons leven vrucht zou dragen. Dat we als ranken in de wijnstok vrucht zouden dragen voor hem. Voor de landman namelijk. Dat we hem zouden verheerlijken. Nogmaals, dat is onze hoogste roeping. De verheerlijking van Christus zelf. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Hij zegt, gaat erom dat ik in hem bevonden word. 3 vers 9. Dat ik in hem gevonden word. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet, uit werken dus, is. Of uit het oude verbond is. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof. Omdat ik hem kenne. En kennen is gemeenschap hebben. En dat staat er ook achter. Omdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende. Op 3 verschillende manieren zegt de apostel hetzelfde in dit vers. Omdat ik hem kenne. Omdat ik de kracht van zijn opstanding ken. Want hij is de krachtig opgewekte. Of de opgewekte die kracht heeft. Omdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende. Wat de apostel uitdrukt is, dat als wij deel hebben aan Christus, aan de opgewekte Christus, dan worden we ook zijn doodgelijkvormig, want hij is eerst gestorven. Hij heeft het oude afgelegd. En de nu levende Christus in de hemel is degene die ook zelf zijn rechten in deze wereld, zij het dan tijdelijk, heeft opgegeven. Hij heeft alle recht op de troon over deze hele aarde. De troon van Adam, de troon des mensen, om het dan eens anders te zeggen. De troon van David. Hij heeft recht op de troon in Jeruzalem. En hij zit er niet. En hij maakt er geen gebruik van. Hij heeft ervan afgezien. Ik kom daar later op terug. Hij heeft zijn recht in deze wereld opgegeven. Voor de wereld is hij nog dood. En dat, de wereld verklaart het ook. En zelfs theologen verklaren dat. Hij is dood. En niettemin, hij leeft. Want wij als zijn schapen horen zijn stem en wij volgen hem. En de Heer zelf is degene die zei, ik hoor mijn vader. Ik hoor zijn woorden en ik spreek zijn woorden. En ik doe wat hij zegt, ik volg hem na. Omdat wij ook hem, de Heer Jezus, zouden navolgen en zijn woorden zouden horen. Dat is de bedoeling van ons leven. Dat is wat de apostel Paulus zegt, vervolgens ook in Filippenzen 3 vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de... Letterlijk tot de uitopstanding uit de doden. Dat is wat er letterlijk staat. Ik heb die vertaling niet gemaakt, dus u moet het mij niet verwijten. We hoeven ook niet over in discussie te gaan. Je kunt het gewoon in een Griekse grondtekst zien. Hè? Of in een interlinie, die zijn er ook. Dan kan zelfs de leek zien wat er staat. Het wordt al makkelijk genoeg gemaakt. Waar er staat, omdat ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Wel, het is dezelfde apostel Paulus die in Galaten 2 zei dat hij was opgewekt met Christus. Hij was al opgestaan. En hier zegt hij, of ik enigszins mogen komen tot. Nou, niet tot die opstanding, maar de bedoeling is dat hij enigszins voor een deel zou komen tot de uitwerking van dat opstandingsleven van Christus in hem. Dat hij de stem van de Heere zou horen. Dat hij hem zou navolgen. Dat hij alle dingen zou doen zonder murmureren en tegenspreken. Ik ben een hoofdstuk terug nu, Filippenzen 2. De stem van de Heer horen. Niet doen wat iemand zegt, niet doen wat de voorganger zegt, maar doen wat de Heer zegt. Zonder murmureren en tegenspreken. Zijn stem navolgen. Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het gekregen heb of al volmaakt of volwassen ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Christus Jezus, let op de naam Christus aan het begin, de opgewekte. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En hij zegt, ach goed, precies moet weet ik niet. Hij zegt, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter ligt. Dat heb ik gehad. Niks meer aan te doen. Het is gebeurd. Weet je wel? Het is een kwestie van gewoon in gewoon Nederlands doorfietsen. Gewoon verder gaan. Gaat er wat fout? Gewoon verder gaan. Doorgaan. Niks meer aan te doen. Doorgaan. Let op het doel. Hem achterna. Opdat het leven van Christus gestalt in ons zou krijgen. Niet in de eerste plaats opdat anderen het zouden zien. Maar in de eerste plaats opdat God daardoor verheerlijkt zou worden. Nu en in de toekomst. Amen.